Voor dat we gaan. Mag Marcel weer even tot het daar. Okay. Goed, voordat we gaan beginnen met het gebed, jullie hoeven het niet op te zoeken in de Bijbel, maar wil ik graag jullie een paar versen voorlezen uit een psalm. Die we vandaag persoonlijk best wel raken. Een loflied op Gods grootheid en goedheid. O, een lofzang van David. O mijn God, gij koning. Ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altijd. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. En zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. En ze zullen uw mogendheden verkondigen. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt alle die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehaag. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in de waarheid. Hij doet het welbehagen van degenen die hem vrezen. En hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben. Maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs van de Heere uitspreken. En alle vlees zal zijn heilige naam loven in de eeuwigheid en altijd. Zullen we bidden. Heren, we willen u aan het begin van deze avond lofprijzen, eren en aanbidden. Heren, we hebben gelezen uit die prachtige psalm, psalm 145. De berijmde psalm zegt het. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw goddelijke daad met diepst ontzag, aandachtig gadeslaan. O Heer, wilt u vanavond met uw heilige geest onze geloofsogen openen en geef Heer dat we de schoonheid en de grootheid van de koning der koningen mogen zien. Zodat daar vanavond verwondering en aanbidding komt in ons aller hart en leven. En dat daar een verlangen geboren wordt, Heer, om u groot te maken. Om u te lofprijzen, te eren en te aanbidden. En Heer, dan zegt die psalm 145 het zo mooi. Heer, uw grootheid is ondoorgrondelijk. Wij kunnen er niet bij met ons verstand. Heer, u bent veel groter dan dat wij zelf zouden kunnen bedenken. En Heer, wilt u daarom ons woorden geven. En wilt u de zaken in ons hart geven. Opdat wij werkelijk u zullen eren en aanbidden en lofprijzen. O Heer, we willen ons verootmoedigen voor u. Omdat we beseffen, o God, dat we dit kwijtgeraakt zijn door onze val in Adam. We zijn geschapen om lofprijzers van u te zijn. En daarentegen, Heer, zijn wij lofprijzers van onszelf geworden. O Heer, wilt u ons dat vergeven? Dat we zelf nog zo vaak in het middelpunt misschien staan. Of dat we onszelf op het oog hebben. Maar Heer, wij weten dat we bij elkaar zijn, omdat het uw verlangen is en het verlangen van uw Heilige Geest om niet meer het oog op onszelf te slaan, maar op u, zodat wij met elkaar zullen gaan belijden en erkennen, niet ik, maar Christus. O Heer, dat is ons verlangen, dat wij de Heer Jezus zullen verheerlijken in ons midden en dat we hem de lof en de eer zullen toebrengen. En Heer, dan danken wij u ook dat u die heerlijke belofte geeft uit Psalm 145. Dat u zelf zegt dat u hun spijs geeft te zijner tijd. Heer, wilt u ons vanavond spijzigen. En laag wilt u ons vanavond te eten geven. Dat we hier geestelijk zullen eten en drinken. En Heer, dat u uw hand open doet en dat u ons verzadigt. Zodat we met elkaar versterkt verder mogen gaan. Heere, wilt u ons dit onderwerp vanavond leren op de leerschool van uw Heilige Geest, zoals we dat eenvoudige gebed hebben gezongen. Zend de Heer uw licht en uw waarheid neder. O Heer, dat hebben we nodig. Dat u de hemel opent en in ons midden bent. En uw grote naam verheerlijk wordt. Heer, we vertrouwen erop. Dat u in ons midden bent naar uw belofte. Heer, gedenk zo in ieder van ons. Ook als er onder ons zijn die gebogen gaan. Of dat er onder ons zijn die gevallen zijn in zonde. Heer, dan zegt u het in uw woord. Dat u ondersteunt alle die vallen. En dat u, Heer, opricht de gebogenen. O Heer, wilt u zo vanavond ook ons oprichten. Misschien zijn er ook onder ons die moedeloos zijn. Of die misschien teleurgesteld zijn over bepaalde dingen in hun leven. Zoals Gerrit al zei. Heer, wilt u hen dan vanavond oprichten. Dat wij, Heer, in dat dal van de teleurstelling. Dat we ons zouden verootmoedigen. Maar dat daar ook aanbidding geboren wordt. Heer, gedenk ons zo. Naar de rijkdom van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Goed, beste vrienden. We gaan verder met les 16. Het onderwerp voor vanavond is dus lofprijzing. En ik wil het vanavond graag weer eens even zetten in de context van de hele cursus. Of vanwege de basislessen geestelijke groei. En ik wil graag met jullie even bladeren naar 1 Korinthe 1 vers 9. Een tekst die we misschien al 10 keer hebben opgeslagen. En ik hoop dat die tekst dan ook niet meer door ons vergeten wordt. Ik ga weer even met jullie naar de kern van christen zijn. En naar de kern en naar het wezen van stille tijd. En van de omgang met God. En van het gemeenschapsleven met de Heer in de binnenkamer. 1 Korinthe 1 vers 9. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Nou, als je in je Bijbel verwijstekst hebt, dan staat er ook een verwijstekst naar 1 Johannes 1 vers 3. Dat wil ik ook met jullie opslaan. 1 Johannes 1 vers 3. Dus niet het evangelie, maar de brief van Johannes, de eerste. Het eerste hoofdstuk, het derde vers. 1 Johannes 1 vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben, en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Goed, we hebben de vierde avond van de basislessen geestelijke groei hebben met elkaar nagedacht over stille tijd en over de binnenkamer. En toen hebben we met elkaar gezien hoe het Gods verlangen is om alleen met ons te zijn. God verlangt ernaar om elke morgen ons te ontmoeten, of elke middag, maar dat er een ogenblik op de dag is dat wij hem mogen ontmoeten in de binnenkamer, in de stille tijd. En mijn vraag is, hoe is dat met ons, met onze stille tijd? Kunnen wij en mogen wij de Gods genade volhouden? Want hier staat het dat wij geroepen worden tot gemeenschap met zijn Zoon, maar niet alleen met zijn Zoon, maar ook tot gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Ik heb het toen ook gezegd, dat in een gezin vinden wij het ook niet fijn als wij kinderen hebben die voortdurend op de slaapkamer zitten en die zich afzonderen van het gezin. Zoals een vader verlangt om zijn kinderen bij zich te hebben, ook aan de maaltijd hebben, zo verlangt onze Vader ernaar om alleen met ons te zijn, om gemeenschap met ons te hebben. Nou, toen hebben we met elkaar dat woordje, en ik ga dat even toch opschrijven weer, dat woordje bekeken in het Grieks. En het Griekse woordje, dat was het Griekse woordje koinonia. En dat Griekse woordje koinonia, dat duidt op gemeenschap, dat duidt op een liefdevolle, intieme verhouding. Dus als hier staat dat wij geroepen worden tot gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, dan duidt dat op een liefdevolle, intieme verhouding. En het voorbeeld dat je zou kunnen gebruiken in de Griekse context, dat zijn twee venoten. Het is een venootschap. Twee venoten, volgens het ene. En een vader-kindvrouw. Als je de Griekse context van het woordje koinonia bekijkt, dan gaat het daar over twee venoten en over een vader- en een kindvrouw. Dat heeft dus met twee partijen te maken. Nou, wat kenmerkt nou een venootverhouding? Wat kenmerkt nou een vader-kindvrouw? Wel in de eerste plaats liefde. En dan kan je denken aan Romeinen 5 vers 5. Als het gaat over christen zijn, als het dan vanavond gaat ook over lofprijzing, als het gaat over alleen te zijn met onze hemelse Vader, door wedergeboorte, dan is het eerste geheim is liefde. Zoals Romeinen 5 vers 5 het zegt, de liefde van God in onze harten uitgestort, geeft onze wederliefde tot de Heer Jezus en een wederliefde tot onze hemelse Vader. Het is geen moeten vanavond, ik moet God lofprijzen. Ik moet hem aanbidden, ik moet hem dankzeggen. Nee, als het goed is, en dat staat ook al in de inleidende woorden, is het een spontaan uitvloeisel van ons geestelijke leven met de Heer. Van die liefdevolle, intieme verhouding met de Heer Jezus, met onze hemelse Vader. Dus die agape liefde van God is in onze harten uitgestort in de wedergeboorte. En er komt de wederliefde tot hem. Het tweede waarmee het gekenmerkt wordt, is vertrouwen. Vertrouwen. Als ik alleen ben met mijn hemelse Vader, als ik alleen ben met de Heer in de binnenkamer, dan is daar vertrouwen. Geloof is toch de diepste vertrouwen. Dat ik vertrouw op de Heer te midden van alle omstandigheden. Te midden van mijn strijd en mijn aanvechting. Te midden van mijn vragen en mijn zielsworstelingen vertrouw ik op de Heer zoals een kind vertrouwt op zijn vader en zijn moeder in de dagelijkse dingen. Het derde wat het kenmerkt, dat is afhankelijkheid. Afhankelijkheid. En dan kan je denken aan Johannes 15, vers 5b. Johannes 15 vers 5b, wat staat er in Johannes 15 vers 5b? Zonder mij kunt gij niets doen. Dus christen zijn, even weer losdenken van kijk, de Heer gebruikt de gemeenschap, de gelovigen, de Heer gebruikt de kerk. Maar als we nou echt het christen zijn weer terugvoeren op de kern, dan betekent dat, ik heb zelf persoonlijk een liefdevolle verhouding met mijn meester en heiland. En dat wordt gekenmerkt door afhankelijkheid. Zoals mijn dochter Maria met me meegaat in de stad. En snel een beetje bang is. En papa, wilt u mijn hand vasthouden? Ze is bang dat ze verdwaalt. Ze is bang dat ze me kwijtraakt. Zo mag ik als kind van de Heer vertrouwen op de Heer. Maar heb ik de Heer Jezus, heb ik mijn hemelse Vader in alles nodig. Ik ben afhankelijk van hem. Ik weet het soms niet. En heeft de Heer gezegd, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert, die mildelijk geeft en niet verwijt. Kortom, ik mag in mijn afhankelijkheid naar hem toe gaan en alles van hem vragen wat ik nodig heb. Het vierde, dat is intimiteit. En het kan heel gevoelig liggen vanavond, want ik kan misschien wel grootgebracht zijn in een gezin waar geen intimiteit is. Waar de intimiteit verkeerd gebruikt is, dat wil zeggen misbruikt is. Dan kan dat heel teer zijn. Maar een gezonde vader-kindverhouding wordt gekenmerkt door intimiteit. Ik deel dingen met mijn ouders die ik niet met anderen deel. En zo is het ook in ons geestelijke leven. In ons geestelijke leven deel ik dingen met de Heer die ik niet met anderen deel. Wetend dat hij de medelijdende hoge priester is, zoals Hebreeën 4 dat zo mooi zegt. Vers 14 tot 16. In mijn intieme liefdesverhouding met de Heer deel ik alles wat er in mijn hart is. Ook de dingen die ik met anderen misschien niet durf te delen. En het laatste, over die liefdevolle vader-kindverhouding, over die koinonia. Dat laatste, dat is wederzijdse communicatie.
Wederzijds communicatie.
En die wederzijdse communicatie, die zouden we kunnen verdelen in twee dingen. Dat heeft twee zijden, daarom staat er ook wederzijds. Die wederzijdse communicatie, die kunnen wij indelen in luisteren en spreken.
Luisteren en spreken. Dat je raar krijgt.
Dus, wij luisteren naar de Heer. Door ons oor te openen, ons geestelijke oor te openen, door de schrift te lezen. En de Heer spreekt met ons door zijn woord en geest. Maar wij uiten onszelf ook naar de Heer toe door middel van woorden. Heel eenvoudig, gewoon door middel van woorden. Dus aan de ene kant spreken wij tot de Heer, maar aan de andere kant is daar ook een ontvankelijke luisterhouding. Heer, spreek tot mij door woord en geest. Zoals we vanavond hebben gezongen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Wij verlangen ernaar dat de Heer tot ons spreekt. In de binnenkamer, in de stille tijd. Wanneer ik mijn dagboek lees, wanneer ik de Bijbel lees. In een verlangen om zijn stem te mogen horen. Nou, nog even een oproep, een appellerende oproep. Hoe is het met onze stille tijd? Te midden van alle drukte. En te midden van alle hectiek. Komen we er nog aan toe? En ik zeg het vanavond maar eens even heel. Komen wij er nog aan toe om stil te worden bij onze hemelse Vader, om thuis te komen? Hij verlangt ernaar. Hij verlangt ernaar om met ons alleen te zijn, om zichzelf aan ons mee te delen. Zoals in een verkering een jongen en een meisje elkaar leren kennen, daar is tijd voor nodig, daar zijn gesprekken voor nodig. Zo kan de Heer alleen gekend worden door alleen met hem te zijn, of althans ook door met hem samen te zijn. Nou, nu kunnen wij, dan komen we bij het volgende punt. Nu kunnen wij ons dus door middel van woorden op verschillende manieren onszelf uiten aan de Heer. En ik zou daar vier dingen van willen zeggen. En dat zijn, dat is het Engelse woord acts. En het eerste wat ik zou willen zeggen, dat zijn, ik ga eerst vier Engelse woorden zeggen, dan zet ik de Nederlandse erachter. Maar het eerste dat is adoration en confession. En dat is thanksgiving. En dat is supplication. Dus als wij alleen zijn met de Heer, dan zijn daar vier mogelijkheden om in woorden ons hart aan de Heer te uiten. Om onszelf voor de Heer uit te spreiden. Of onze, zoals Psalm 62 zegt, om onze ziel voor de Heer uit te storten. Nou, dat woordje adoration, dat is aanbidding en lofprijzen. Daar heeft Gerrit er wat van gezegd. Daar gaan we straks verder op inzoomen. Het tweede, confession, dat is schuldbelijdenis. Het derde, dat is thanksgiving, dat is dankzegging. En in de vierde plaats, de supplication, dat is smeekbeden. Nou, nou is het de grote vraag, als we nou onze stille tijd, ons gebedsleven bekijken, hoe is dat nou in ons persoonlijke leven? Ik heb het met Dankdag heb ik het gezegd tijdens de preek. In Montfort heb ik het gezegd. Ik zeg het met eerbied, maar is niet het vaak het geval ook in ons leven dat ons gebedsleven, onze stille tijd, voor een groot gedeelte bestaat uit het laatste, uit de smeekbeden. En dat heb ik gezegd, verval daarmee ons gebedsleven niet tot een ordinair voorleggen van een verlanglijstje aan de Heer, zoals een kind een verlanglijstje voorlegt met Sinterklaas. Ik zeg het met eerbied, maar is het niet zo dat God Soms dreigt een Sinterklaas te worden van, ik wil alleen maar dingen hebben. Ik vraag aan de Heer, wilt u dit geven, Heer, wilt u dat geven. Heer, wilt u die persoon genezen, wilt u de arme kinderen gedenken. En zo bidden we voor heel veel dingen. Maar ons gebedsleven is niet meer dan dat wij een lijstje opnoemen van allerlei dingen die wij willen hebben. Terwijl de grondbestemming van de mens is lofprijzing en aanbidding. En dankzegging voor wat de Heer aan ons geeft. Nou, als nou de Bijbel, trouwens staat het op de handout bovenaan, als je dat op Psalm 55 vers 18 bekijkt, hè, dan zegt David, des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken en hij zal mijn stem horen. Maar in Psalm 119 zegt hij, zevenmaal per dag loof ik u om uw rechtvaardige verordeningen. Dus bij David is er als het ware drie keer een smeekgebed, het zoeken van de Heer in bepaalde dingen, maar daar staat tegenover, zeven keer looft hij de Heer. En zeven keer prijst hij de Heer voor wie de Heer is en wat de Heer doet. Nou, ik ben het met Gerard eens dat we vanavond dat woordje lofprijzing en aanbidding zouden kunnen bekijken. En de een maakt er heel sterk een onderscheid in en de ander weer niet. Maar ik denk zelf dat die drie woorden alles met elkaar te maken hebben. Kijk, gebed, daar zijn we het allemaal over eens, dat is een vraag. Heere, red mijn ziel. En lofprijzing zou kunnen zijn, Heere, dank u dat u mijn ziel gered hebt. En aanbidding is, Heere, ik aanbid u om wie u bent. Maar het heeft ook vaak alles met elkaar te maken. Maar één ding geloof ik wel, dat lofprijzing voortkomt uit een spontaan leven met de Heer, zoals ik al zojuist heb gezegd, uit een leven, een intiem leven met de Heer. Daar kan het niet anders dan dat daar een spontane uitvloeiing komt om de Heer te danken en te lofprijzen. Ik moet hem niet lofprijzen, maar als het goed is, kan ik niet anders dan de Heer lofprijzen en aanbidden. Goed, we gaan met elkaar naar de psalmen toe. Want in de psalmen zien we juist de lofprijzing ook op een geweldige manier ook aan de orde komen. We gaan met elkaar eerst naar psalm 23. Psalm 23. We hebben allemaal die uitdrukking wel eens gehoord, hè? In de psalmen kijken we Gods kinderen in het hart, kijken we de gelovigen in het hart. Daar komen we iets tegen van al die vier aspecten. In de psalmen komen we iets tegen van de lofprijzing, de aanbidding. Daar komen we iets tegen van de schuldbelijdenis. Daar komen we iets tegen van de dankzegging en ook van de smeekbeden. Nou, hier in psalm 23 vers 5, daar is als het ware een stil vertrouwen van David. En dan zegt David in psalm 23 vers 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiend. Nou, ik denk daar waar gezond geestelijk leven is. Daar is iets van een overvloeiende beker. Ik heb een boekje meegenomen van Norman Groep. Sommigen hebben het al gelezen. Er was een bodelgraaf iemand die er erg door geraakt was. Dat boekje heeft voortdurende herleving. En Norman Groep die beschrijft hoe hij tijdens zijn bediening van zendeling in Rwanda, hoe hij gezocht heeft naar opwekking, totdat de Heer hem de ogen opende dat het leven met de Heer, dat eigenlijk persoonlijke opwekking niets anders is dan voortdurend in een intieme liefdesverhouding met de Heer leven, in voortdurende gehoorzaamheid. En daar waar ik mijn vrede kwijtraak, daar waar ik in zonde val, dat ik opnieuw naar de Heer ga, mijn zonde erkent en voor de Heer beleid. Maar hij zegt het dus in dat boekje, daarom zeg ik dat nu ook. Hij zegt, eigenlijk is het normale christelijke leven, zoals hier staat in Psalm 23, dat onze beker voortdurend overvloeiend is. En als onze beker niet overvloeiend is, dan is dat eigenlijk zonde, want de Heer verlangt ernaar zichzelf weg te schenken aan ons. In een overvloedige mate. Goed, ik zou zeggen, lees het eens en kijk eens wat je ervan kan leren. Deze tekst, dat wil ik nog even graag meegeven, dat vind ik een mooi iets eigenlijk. Ik heb zelf op een gegeven moment tijdens mijn studie aan de universiteit, heb ik een studie gedaan naar de Brighton-beweging. We kregen les daarover, over een conferentie die daar in Engeland is geweest. En daar staat er op een gegeven moment dat Abraham Kuyper, de bekende Abraham, Abraham de Geweldige, die gaat op een gegeven moment naar de Brighton-conferentie in Engeland. En daar heeft hij zo'n krachtige ontmoeting met God. Dat Abraham Kuyper terugkwam en dat hij in de Tweede Kamer met deze tekst naar voren kwam en dat hij een getuigenis gaf, notabene, een getuigenis in de Tweede Kamer, dat hij een ontmoeting met God had gehad op een heiligingsconferentie en dat hij zei, mijn beker is overvloeiende. Zo vol was hij van dat wat hij daar genoten had. Dus, wat kunnen wij leren, ook als het gaat over lofprijzing en over overvloeiende bekers? Wel, dat lofprijzing ten diepste voortkomt uit een stuk verwondering. Nou, sommige gereformeerde predikanten zeggen dat er vaak ook bij jongeren of bij bepaalde mensen zeggen, ja, ze kunnen allemaal wel zo hoog van de toren blazen, maar ik mis ten diepste de verwondering, de blijvende verwondering. Nou, dan kunnen we onszelf vanavond afvragen. Is daar in ons leven een blijvende verwondering van Gods genade en van Gods opzoekende zondaarsliefde jegens ons? Of is het een bepaalde vanzelfsprekendheid geworden? Dat ik vanavond zeg, nou ja, vrouw, ja, het is mooi. Of dat het zo oppervlakkig wordt zoals ik van de week hoorde. Het schrofte van, maar er was iemand ergens in dienst geweest en die persoon had tijdens het dankgebed gezegd, Heer, we danken u dat u vandaag lol in ons hebt gehad. Nou, dan gaan we naar een bepaald niveau dat ik zeg van, dit is, daar krijg ik de kippenvel van. Nee, ik denk dat lofprijzing voortkomt uit een voortdurende verwondering. Waarom was het op mij gebeurd? Dat Gods soevereine genade ons overweldigt en dat we aan de ene kant ja, geconfronteerd worden met ons zondige verleden misschien. Dat ik zeg, Heer, wat een wonder dat u mij daar opgezocht hebt. Maar dat daar ook gelijk de verwondering komt en de aanbidding en de lofprijzen komt. Dat God mij verloren zondaar heeft opgeruimd. Nou, daar komt iets van tegen. Psalm 51, laat daar naartoe bladeren. Psalm 51. De bekende boekpsalm. Psalm 51, vers 17. David heeft gezondigd. Hij heeft zijn zonde beleden. Wees mij genadig, o God. Del mijn overtreding uit. Vers 12. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mijn vaste geest. En dan staat er in vers 17. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Dus ik denk dat lofprijzing ook alles te maken heeft met ja, dat ik mijzelf leer zien in het licht van wie God is. Voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. En dat daar een verwondering komt over het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden. Maar dat daar ook het gebed komt, Heere, open mijn lippen, dat ik u zal verheerlijken, dat ik u zal lofprijzen voor dat wat u aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. Dus ik denk zelf persoonlijk ook dat als wij, als wij omgang met God hebben, als we de Heer mogen ontmoeten in de binnenkamer, dan heeft dat ook, ik zeg dat vanavond maar even, dan heeft dat ook een bevindelijke kant. Een ervaringskant. Daar wil ik vanavond ook eens even de vinger bij leggen. Het geloof is niet alleen maar een geloof wat uiteindelijk geen bevinding of ervaring of geen gevoel ten gevolge heeft. Ik denk ook dat lofprijzing ook alles te maken heeft, ook wel iets met de affectieve kant, met de ervaringskant van het geloof. Met de bevindelijke kant. He, aan de ene kant vertrouw ik erop dat wat de Heer zegt waar is in zijn woord. Dus ik geloof dat wat God in zijn woord zegt. Maar daar komt ook gevoel, dat heeft ook gevoel ten gevolg. Ervaring, bevinding. Er komt ook iets van de verwondering en de aanbidding. Heer, wat een wonder. Dat wat u in uw woord zegt, maar dat ook wat u aan het kruis heeft gedaan voor mij verloren zondaar en voor de zonde die ik gedaan heb. Goed, het tweede wat ik nog zou willen zeggen ook over lofprijzing, dat is dat het ook alles te maken heeft met het doorleven en het gaan zien van Gods grootheid en deugden. En met daarom dat ik jullie naar Psalm 145 willen gaan, waar ik al eigenlijk iets van gelezen heb. Psalm 145. Dus lofprijzing, dat zien we bijvoorbeeld hier ook, hè, loflied op Gods grootheid en goedheid. Het ontstaat als ik Gods grootheid en deugden ga zien en doorleven. Dat ik ga zien wie Hij is. In vers 3. De Heere is groot en zeer te prijzen. En zijn grootheid is ondoorgrondelijk. We zien het in vers 5. Ik zal uitspreken de heerlijkheid van de eer uw majesteit en uw wonderlijke daden. Vers 7. Zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Dus Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid wordt bezongen en lof geprezen. We zien het in vers 8. Genadig en barmhartig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Nou, de dichter, David, het is een lofzang van David. De dichter wordt hier geconfronteerd met Gods majesteit en grootheid, met zijn deugden. Maar iemand, en daarom zou ik vanavond hem ook aan willen prijzen, iemand die op dit moment ook in de theologie, maar ook in zijn boeken en in zijn woordverkondiging daar weer aandacht aan geeft, dat is John Piper. Sommigen van jullie hebben misschien al gelezen, dit is het boek De Vreugde van God. John Piper staat in de traditie van Jonathan Edwards. En die wil er op alle mogelijke manieren ook God-centered preaching brengen. Dus God-gecentreerde preaching. Dat we weer met elkaar gecentreerd zijn, gefocust zijn op Gods grootheid en majesteit, op zijn deugden. Het boek bijvoorbeeld begint Gods vreugde in zijn zoon. Gods vreugde in alles wat hij doet. Gods vreugde in zijn schepping. Gods vreugde in zijn faam. In zijn verkiezing. Gods vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon. Gods vreugde in zijn zorg voor alle die op hem hopen. Gods vreugde in het gebed. In persoonlijke gehoorzaamheid en publieke gerechtigheid. Gods vreugde in de verberging voor wijzen en zijn openbaring aan kinderen. John Piper probeert, met hulp van de Heilige Geest natuurlijk, probeert hij weer ons te laten zien wie God is. Zijn majesteit, zijn grootheid, dat we hem zouden gaan lofprijzen. De Puritijnen hebben dat ook altijd op een indrukwekkende wijze gedaan. Alleen wat zie je in de kerkgeschiedenis? Op een gegeven moment, als je God-centered preaching krijgt en het leven wordt erin gemist, en de verwondering wordt erin gemist, wat krijg je dan? Dan krijg je dorre dogmatiek. Maar wat God weer zo afstandelijk, en dan zie je altijd weer de beweging dat de prediking weer wat persoonlijker wordt. Misschien weer meer christocentrisch. En ik weet het wel, we moeten altijd christocentrisch prediken. Maar er is een beweging vaak in de theologie. En het gaat erom dat we evenwichtig blijven. En er is niets moeilijker als christen om evenwichtig te blijven. Want we bewegen ons altijd tussen actie en reactie. He, dus het gaat om christocentrische prediking. Maar het gaat er ook om dat wij met elkaar meer oog krijgen voor Gods grootheid en majesteit. En dat we hem lofprijzen, eren en aanbidden. Nou, verder zien wij, dan gaan we naar Psalm 66. Psalm 66. Daar zien wij, als wij geraakt worden door Gods grootheid en door zijn grote daden, dan komt daar ook iets van een beweging van, kom luister toe, gij Godsgezind. Hoort wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Er komt ook iets van het gezamenlijk lofprijzen van de Heer. Dat zien we in Psalm 66 zo mooi, in vers 2. Psalm zingt, of, dat begint al in vers 1. Juich gode, gij ganse aarde. Psalm zingt, die eer zijn naams, geeft eer zijn lof. Zeg tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinslijk aan u onderwerpen. De ganse aarde aanbidden u. En psalm zingen u. Zij psalm zingen uw naam. Zij dan. Komt en ziet Gods daden. Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. Nou, dan komt daar ook iets van Gods grootheid in die daden, ook onder andere in de natuur. En dan staat er in vers 16, komt hoor toe, o alle gij die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker, God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. Nou, twee dingen wil ik daar nog over zeggen. In de eerste plaats, we hebben net gezien dat lofprijzen alles te maken heeft dat wij God gaan aanbidden en gaan lofprijzen om wie hij zelf is. Hier in deze psalm zien wij heel sterk dat lofprijzing alles te maken heeft met het lofprijzen van Gods grote daden in ons leven. Wat hij in ons persoonlijke leven gedaan heeft. Het persoonlijke heil wat hij ons geschonken heeft. En dat wij anderen mogen oproepen om daarom ook God te loven en God te prijzen. Dus niet alleen om wie hij is, maar ook wat hij in ons leven gedaan heeft. Dank God, prijs God voor het wonder dat hij u opgezocht heeft. Dat hij u dat nieuwe leven heeft geschonken. Laat dat niet een vanzelfsprekendheid zijn. Maar laat daar elke keer weer verwondering in je hart zijn, Heere. Wat een wonder. 6 miljard mensen. Waarvan het grootste gedeelte u niet zoekt en niet naar u vraagt. Maar Heere, u hebt mij uitgekozen. U hebt mij uitverkoren. Uit dat gehele menselijke geslacht, Heere, hebt u mij op het oog gehad, Heere. Daar wil ik u voor eren en aanbidden. Daar wil ik u voor lof prijzen. Nou, wat is nog een grote les voor uit het schriftgedeelte? Vooral die laatste verse. Ik heb er toch wel even de vinger bij. Ik heb het al vaker gezegd ook. De tweede avond zijn we daar natuurlijk ook, hebben daarbij stilgestaan. Maar hier staat heel duidelijk dat zonde en ongerechtigheid verhinderen om God te lof prijzen. Dat kan een obstakel zijn in ons leven. Hier staat, ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Al had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker God heeft gehoord, hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewend. Nog zijn goedertierenheid van mij. En dus zonde, laat ik zo zeggen, een bewuste zonde of een bewuste boezemzonde of ongerechtigheid die ik niet wil wegdoen uit mijn leven, kan een obstakel zijn om de Heere te lofprijzen en te aanbidden. Goed, we gaan met elkaar de psalmen afronden en dat wil ik doen naar met jullie nog op één ding te wijzen, iets prachtigs, en dat is het laatste punt vanuit de psalmen. De psalmen die willen ons als gelovigen bij de hand nemen in een voortdurende lofprijzing van de Heer. Nou, dat laat ik jullie zien. We gaan met elkaar, zoals je het misschien weet, misschien heb je dat al op voortgezet onderwijs gehad, of heb je dat elders gehad, maar de psalmen kunnen wij in 5 delen indelen. En elk deel wordt afgesloten met een lofprijzing. Eerst hebben we psalm 1 tot en met 41. Dus laten we eens kijken naar psalm 41. Het einde. Psalm 41, vers 14. Het eerste deel wordt afgesloten met een lofprijzing. Geloof zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja amen. Het tweede deel gaat van psalm 42 tot en met psalm 72. En daarom gaan we kijken naar psalm 72 vers 19. Er staat ook net vers 20, daar staat eigenlijk als ware een afsluiting. De gebeden van David, de zoon van Isi, hebben een einde. En daarvoor staat in psalm 72 vers 19. En geloofd zij de naam, zijn er heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde wordt met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. Het derde deel, dat is van psalm 73 tot met 89. Dus we zoeken nu op psalm 89, vers 53. Psalm 89, vers 53. Zien we opnieuw een lofprijzing. gelooft zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Het vierde deel is van Psalm 90 tot en met 106. Psalm 106, vers 48. Zien we opnieuw een lofprijzing. Gelooft zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen amen, halleluja. En het laatste deel is Psalm 107 tot en met 150. Dan gaan we naar Psalm 150, het zesde vers. En dat is opnieuw een lofprijzing. 150 vers 6. Daar staat alles wat adem heeft. Loven de Heere. Halleluja. Nou, wat is nou het mooie dus? Je ziet dus dat elk deel van het boek, de psalmen, neemt ons bij de hand om God te loven en te prijzen. Het is dus absoluut een thema, ook te midden van de boekpsalmen. Te midden van de smeekbeden en de dankzegging worden wij bij de hand genomen. Dat is niet te hoog gegrepen, dat is niet een te hoge stand in het genadeleven. Nee, dat hoort bij het normale christelijke leven, dat daar lofprijzing is naar de Heere toe. En we worden bij de hand genomen en het laatste gedeelte, hè, van de psalmen, kijk maar eens naar Psalm 145, de laatste vijf psalmen die beginnen en die eindigen nog notabene met een lofprijzing. 145 vers 1. O mijn God, gij koning, zal ik verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Vers 21. Mijn God zal de prijs des Heeren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Psalm 146 begint met halleluja. Psalm 146 eindigt met halleluja. Psalm 147 begint met een lofprijzing. Psalm 147 eindigt met halleluja. 148 begint ermee en eindigt ermee. 149 begint ermee en eindigt ermee. En Psalm 150 begint ermee en eindigt ermee. En dat is dat prachtige woordje halleluja. En wat betekent dat, halleluja?
Wel, daar zit, dat is een Hebreeuws woord. En daar zit het woordje halal in. En het woordje Yahweh. Halleluja en ja, dat is van Yahweh.
En wat betekent dat? De Heere zij geprezen. Het woordje halal, dat betekent prijzen, loven. En het woordje ja, dat betekent het woordje Yahweh. Dat woordje halleluja komt overigens maar één keer voor in het Nieuwe Testament. En wel in in Openbaringen 19 vers 6 bij. De rest komt het in het Nieuwe Testament, komt het woordje halleluja niet voor.
Dat is niet waar, Openbaring 19 vers 1 ook.
Oh, oké. Okay. Dat is, kijk, dat is heel mooi net zeg. Goed dat we zo met elkaar, oké. Ik ga gelijk kijken. Niet dat ik jullie vertrouw, maar ik vind het. Openbaring 19 vers 1. Je hebt gelijk. En naar deze hoorde ik als een grote stem en een grote schare in de hemel zeggen de halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. En het zesde vers zegt halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven. Oké, nou dan denk ik persoonlijk dat ik één misvatting heb gemaakt, dat ik op zaterdag net alleen het woordje halleluja, dan kan ik alleen Openbaring 19 tegen. En dan heb ik denk ik waarschijnlijk niet goed gekeken. Maar goed, het is goed om elkaar zo te bevragen. Maar het gaat erom dat hier het zegenlied in de hemel over Babylons val, hè? Maar wat ik wil aangeven is dat bij het woordje halleluja, de lofprijzen, die komen tegen de psalmen. We zijn geschapen om God de lof toe te brengen. Maar straks ook in de hemel zal dat de uiteindelijke bestemming voor ons zijn. Om God te eren en te lofprijzen tot in alle eeuwigheid. En ik geloof dat we dat hier al in beginsel ook mogen doen. Hè? Dus straks zal het ten volle zijn, maar hier zal het in beginsel zijn. Maar laten we ons daarnaar uitstrekken, laten we bidden. Zoals Psalm 51 dat zegt, Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Goed. Ik wil met jullie nog even naar iets moois in de kronieken. Als het gaat over lofprijzing. Ik wil met jullie naar 1 Kronieken 23. Naar de Oud-Testamentische tempeldienst. Het is vanavond vooral ook Bijbelstudie. Om te kijken wat de Bijbel zegt van lofprijzing. En ik hoop dat het ons stimuleert om zelf persoonlijk er nog mee verder te gaan. Om ook te onderzoeken. Er zijn overigens niet veel boeken die gaan over dit thema. Wat staat er in 1 Kronieken 23 vers 5? Daar wordt gesproken over de tempel. En wat zien we daar gebeuren? Dat daar nota bene in die tempel 4000 portiers zijn. En 4000 lofzangers van de Heer. Met instrumenten die ik gemaakt heb, zei David om lof te zingen. Gaan we naar vers 30 van hetzelfde hoofdstuk. Wat moeten deze lofzangers doen met die instrumenten? En om alle morgens te staan om de Heer te loven en te prijzen. En desgelijks ook tevens 's avonds. Dat is nogal wat. Moet je eens indenken. 4000 mensen. Elke dag. 'S morgens en 's avonds. Aangesteld om door middel van zang en instrumenten God te loven en te prijzen. Dat moet iets indrukwekkend zijn geweest. Dat moet zeer indrukwekkend zijn geweest. Nou, in 1 Kronieken 25, dus een hoofdstuk verder, vers 7, zien wij dat er vervolgens door David mensen zijn aangesteld, en er staat er en hun getal, dat gaat hier in het hoofdstuk, gaat het over de verdeling van de zangers, en wat staat er? En hun getal met hun broederen die geleerd waren in het gezang van de Heeren, alle meesters, was 288. Het gaat hier dus om componisten van lofliederen. 288 componisten om lofliederen te schrijven en te maken. Nou, dan zegt het Nieuwe Testament, ik prik het maar een beetje, maar dan zegt het Nieuwe Testament, hoeveel te heerlijker is het Nieuwe Verbond ten opzichte van het Oude Verbond? Dat doet ons afvragen in hoeverre daar in ons leven, in ons gemeente zijn, in onze gemeenschap der heiligen, in hoeverre is daar iets van deze wonderlijke aanbidding en lofprijzing. God wordt verheerlijkt door lofprijzing en in het Oude Verbond, in de oude tent, in de tempeldienst had dat zijn plaats. Nou, als we het Nieuwe Testament bekijken, ik ga er omwille van de tijd, ga ik daar even niet met jullie naartoe bladeren naartoe. Ik wil straks namelijk nog één gedeelte uit het Oude Testament opzoeken. Maar als we nou het Nieuwe Testament bekijken, dan zien we lofprijzing daar vooral ook. Dat staat er bijvoorbeeld van de intocht in Jeruzalem. Dat zij God beginnen te loven en te prijzen, ziende de krachtige daden die Jezus gedaan heeft. We zien bijvoorbeeld dat de blinden van Jericho en de kreupelen bij de schone poort God beginnen te loven en te prijzen voor de wonderlijke genezing in hun leven. En wij zien bijvoorbeeld Paulus en Silas, om te spreken over God lofprijzen in alles, hè, dat dank God in alles. Paulus en Silas leggen notabene met de ruggen op de grond, met de voeten in het blok. En dan staat er dat zij in de nacht beginnen zij God te loven en te prijzen. En op dezelfde ogenblik komt daar een aardbeving. En begint het hele gebouw te schudden op hun grondvesten. Paulus en Silas mochten, te midden van die moeilijke omstandigheden, mochten ze God loven en prijzen. En het laatste wat ik nog wil doorgeven, gaat over lofprijzing, is dat gedeelte inderdaad wat Gerard al met ons heeft gelezen uit Efeze 5, vers 19, waar heel duidelijk staat, wordt niet dronken in wijn, maar in overdaad, maar wordt vervuld door de Heilige Geest. En daar gelijk achteraan komt daar de oproep, of als het ware de aansporing en het spontane uitvloeisel om God te verheerlijken door middel van psalmen, door liederen en lofzang. Nou, zelf vind ik het, op grond ook van die tekst, maar vind ik het eigenlijk ongelooflijk dat wij niet met elkaar ook open en eerlijk ook kunnen spreken over de liturgie in onze gemeente. Dat we alleen psalmen kunnen zingen. Ik heb daar echt, ik weet, het is een onmogelijke discussie, dat weet ik. Ik begin er ook niet aan. Maar ik kan het zelf niet begrijpen dat wij niet met elkaar, gewoon ook in onze repertorische gezinten, misschien ook ja, nieuwe liederen kunnen maken, evenwichtige liederen, maar dat we met elkaar ook niet meer ruimte inruimen om ook in de gemeente ook prachtige gezangen van Johan de Heer te zingen of andere Engelse hymnes die we zouden kunnen vertalen. Maar ik geloof zelf, hè, ook op grond van wat Efeze 5 vers 19 zegt, hè, dat lofprijzing een gevolg is van een geestvervuld leven met de Heer, maar dat daar ook plaats is, niet alleen voor psalmen, maar ook voor geestelijke lofzangen en voor liederen. Maar goed, wat ik daar wel op lees in Efeze 5, dat is dat lofprijzing uiteindelijk ook alles te maken heeft met gebrokenheid. Er staat daar ook dat we elkaar onderdanig zijn in de vreze Gods. Dus het geestvervulde leven heeft ook alles te maken met gebrokenheid. En dit punt wil ik nog graag doorgeven. Dat lofprijzing wordt mijns inziens geboren in het dal van gebrokenheid en verontmoediging. Dat is niet een bepaald gevoel of een bepaald enthousiasme van, oh, het is heerlijk om God te prijzen. En daarmee staat mijn eigen ik nog totaal centraal. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat lofprijzing, ware lofprijzing, die komt voort uit het dal van gebrokenheid en verontmoediging. Ik weet mijn plaats ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van mijn naast. De laatste les die ik over lofprijzing in de door wil geven, dat is de les uit de 2 Kronieken, wat Gerard ook heeft gezegd. Dat is het hoofdstuk 2 Kronieken 20. En dat is inderdaad een bijbelstudie waard, Gerard, daar heb je gelijk in. 2 Kronieken 20. De laatste les die ik wil doorgeven, dat is dat we de Heer mogen prijzen te midden van alle omstandigheden, hoe moeilijk het ook kan zijn. Misschien zitten we hier vanavond, dat we zeggen van, ik verkeer in een geestelijke oorlog misschien, met mensen dat ik zeg van, er komen dingen op mij af, ik weet het niet meer. Of misschien zijn wij in zeer moeilijke omstandigheden, verproeving of verdrukking. En dan toch worden we vanavond aangespoord om de Heer te lofprijzen. Wat zien wij hier in 2 Kronieken 20 vers 1. Jozefat die krijgt het moeilijk. Wat zien we in vers 1? Het geschiedde nu, na deze dagen, of na deze, dat de kinderen Moabs en de kinderen van Ammon en met hen andere benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat en strijden. En ze kwamen tot Jozefat en boodschapten hem dat. Nou, wat zien we dan? Vers 18. Wat doet Jozefat dan? Hij hoort, van alle kanten komt de strijd. De Ammonieten, de Moabieten en straks zal je ook zien de gebergte van Seir komt op hem af. Drie partijen. En wat doet Jozefat in vers 18? Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde. En gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neer voor het aangezicht van de Heere, aanbiddende de Heere. Dus in deze moeilijke omstandigheden gaan ze de Heere aanbidden. En dan komt het geestelijke, de geestelijke en de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Koratieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luider stem ten hoogste te prijzen. En ze maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als ze uittogen, stond Jozefat en zeide, hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem. Geloof in de Heer uw God. Zo zult gij bevestigd worden, zo zult geslagen. Geloof aan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Voor ons betekent dat dus, luistert naar het woord van God. Het profetische woord dat zeer vast is. Hij nu beraadslaagde zich met de leiders van het volk. En hij stelde de Heere zangers. Die de heilige majesteit prijzen zouden. Voor de toegerusten, voor het leger, voor het strijdersvolk uitgaande, zeggende, looft de Heer, want zijn goedertierenheid is tot in de eeuwigheid. Op datzelfde ogenblik nu, als zij aanliepen met een vreugderoep en een lofgezang, stelde de Heer achterlagen tegen de kinderen van Ammon, Moab, en die van het gebergte van Seir, die tegen Juda kwamen, gekomen waren, en ze werden geslagen. Wat gebeurde? Jozefat Die stelt zangers aan en die moeten voorop in het leger. Het strijdersvolk voordat. Je zou zeggen, dat is toch de waas? Nee, ze hadden geluisterd naar de profeet. Ik denk zelf dat ze de Heer hebben geraadpleegd. Dat de Heer dat heeft bekendgemaakt, dat ze dat moesten doen. Daar ben ik eigenlijk over overtuigd. Want er staat ook, hè? Geloof in de Heer uw God, ze zult geslagen, zult gebevestigd worden. De Heer heeft dat waarschijnlijk duidelijk gemaakt. Dus voor het leger komt daar een geweldig groot volk van zangers en die beginnen God te loven en te prijzen. Te midden van die hachelijke omstandigheden. En ze zingen geloof. Zij de Heer, loof de Heer, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En wat gebeurt er? Op datzelfde ogenblik gaat God het oplossen, het probleem. Dat lezen we in vers 23 en vers 24. Eerst gaat Ammon, de kinderen van Ammon, dus het volk van Ammon en Moab, die gaan op de vuist met de inwoners van het gebergte van Seir. Dus twee partijen gaan tegen één. En als die elkaar verslagen hebben, dan gaan Moab en Ammon die gaan met elkaar op de vuist. En wat staat er in vers 24? Er staat uiteindelijk, en niemand was ontkomen. Uiteindelijk wordt dat hele, al die volkeren die worden verslagen. En wat lezen we nou in vers 26? Dat duurt drie, vier dagen. En op de vierde dag vergaderen zij zich in het dal van Berecha. Want daar loofden zij de Heere, daarom noemden zij de naam van diezelfde plaats, het dal van Berecha. Het dal van lofprijzing tot op deze dag. Wat is nou de les voor ons? Misschien zitten we hier vanavond in geweldige moeilijke omstandigheden. Misschien verkeren wij wel in een geestelijke oorlog. Maar het grote geheim van de gelovigen van Gods kinderen, dat is dat wij te midden van moeilijke omstandigheden moeten wij de overwinning op Golgotha proclameren. Dank God voor wat Hij in zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis heeft gedaan. Kijk, gebed, dat is de diepste geestelijke strijd, maar lofprijs, dat is het proclameren van de overwinning. God lofprijzen voor wat Hij op Golgotha heeft gedaan, zodat wij te midden van die moeilijke omstandigheden ons oog vestigen op Hem die ons de overwinning heeft gegeven in Jezus Christus, maar ook zal geven in ons persoonlijke leven. En ik hoop dat wij zo met elkaar, ook te midden van moeilijke omstandigheden, te midden van verdrukking, dat wij de Heere zullen eren en lofprijzen. Goed, ik wil het hier belaten.